Goedemorgen. Goedemorgen. Mirjam, allereerst, en je bent. Wat geweldig dat je ons in Gods heiligdom gebracht hebt. Zo geweldig, weet je. Ik wil over die soort termen vandaag nadenken. Heilig, heiligdom, heiligheid. Wat is het nou precies? En wat is het heerlijk om dan aan het begin van je spreekbeurt dit soort liederen te zingen met elkaar, toch? Amen? Ik had het idee dat ik een stukje opgelift werd, opgetild werd. En dat ik op de plaats was waar ik hoor te zijn, waar ik voor bestemd ben. Namelijk in de omgeving van God, in zijn aanwezigheid. En we zingen dat zo vaak, in zijn aanwezigheid. Mag ik daar ooit zijn? Nou, eigenlijk niet, maar door genade mag je het wel. En dat is toch geweldig. En ik hoop dat we een moment mogen genieten met elkaar. Ik vind het superleuk om weer een keer in mijn oude gemeente te zijn. Hè, want we hebben jarenlang doorgebracht in de EGW. Ontzettend veel herinneringen hier leggen. Heel veel goede vrienden. Misschien zie ik er een beetje verfomfraaid uit, maar dat komt omdat ik heel erg geknuffeld ben toen ik binnenkwam. En ik denk dat dat straks nog even doorgaat na afloop. Maar het is heerlijk oude vrienden te zien en herinneringen op te halen. Helemaal geweldig. Ik ben meestal op pad samen met Marja, mijn vrouw. Wij zijn inmiddels meer dan 40 jaar getrouwd. Oud, hè? 40 jaar. Mooie tijd. Mooie, goede tijd gehad met elkaar. En we zitten nu ook in een hele mooie fase van ons leven, moet ik zeggen. Soms hoor je mensen klagen, ik word oud, krak een beetje en rimpels en een kale kop. Ja, ik ben eigenlijk best wel tevreden over waar we nu zijn. Weet je, we hebben een mooie relatie, we hebben een hartstikke leuk huisje in Brabant. Leuke baan, Benjamin, Mercy Chips. Waar zit Benjamin eigenlijk? Zet je anders op. Voilà. Gaaf, hebben we elkaar wel eens gezien op kantoor? Ik denk het wel, hè? Ja, hè? Ja, ik doe het samen met Gerard de technische inkoop. Dus, en ik heb al heel veel gehoord over de bakker enzovoort. Dus alleen maar goede verhalen. Dus. En goed dat je weer gaat, mooi. Heel veel zegen en succes. Dus een mooie, mooie baan. Ik doe technische inkoop bij Mercy Chips. Maria is tegenwoordig kantoorvrijwilliger voor één dag en nog een paar uur thuis, 4 uur. Ja, mooi, weet je, om zo aan het eind van je werkzame leven nog zo'n soort werk te mogen doen. En ook nog steeds actief te zijn in de verkondiging van het evangelie. Want weet je, daar ben je nooit oud genoeg voor. Een evangelist gaat niet met pensioen. Ik bouw het niet op, maar ik krijg het wel straks. Want er ligt een schat voor me klaar in de hemel. Dat is zo mooi, weet je. Ik hoef niet bang te zijn dat voor inflatie of weet ik het wat allemaal, voor bankcrashes of dat de bitcoin in elkaar stuitert, weet ik wat er allemaal kan gebeuren. Maar mijn pensioen, dat is gewoon waardevast en dat is vast en dat krijg ik straks uitgekeerd door de Heer Jezus Christus. Is die geweldig? Mooi, hè, als je daarvan zeker mag zijn. En niet afhankelijk bent van al die wereldse zaken. We hebben tegenwoordig ook twee kleinzoontjes, twee bonuskleinkindjes. En dat is ook heel bijzonder. Dat zijn bestel portretten, zeg. Maar we genieten daar enorm van. Dus ja, er gebeuren mooie dingen in ons leven. We zijn nu aangesloten bij een gemeente in Sleewijk, gemeente De Burgt. En daar hebben we het heel goed aan ons zin, kunnen ook onze talenten inzetten. En mag ook regelmatig uitspreken gaan in andere gemeentes. Dus hier staat gewoon een gelukkig mens. Echt een gelukkig mens. En dat hoor ik niet zoveel mensen meer zeggen tegenwoordig. Maar ik ben echt een gelukkig mens. Ik wil met jullie een tekst gaan lezen uit 1 Petrus 1. En daar is die al. 1 Petrus 1. Het is best een pittige tekst, hoor, indringende tekst. Ik lees hem een beetje langs, omdat hij goed tot ons door kan dringen. Om God daarom de lenderen van uw verstand, wees nuchter en hoop volkomen op de genade die u gebracht wordt in de openbaring van Jezus Christus. Word als gehoorzame kinderen niet gelijkvormig aan de begeerten die er vroeger in de tijd van uw onwetendheid waren. Maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook zelf heilig in heel uw levenswandel. Want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Pittige tekst vind ik zelf. Ik ben zelf de laatste tijd heel erg bezig met die begrippen. Heilig, heiliging. Heiligmaking, heiligdom. En dat heeft alles te maken met de dingen die ik zie gebeuren om me heen in de wereld. Er is zoveel aan de hand, er is zoveel gedoe. En ik hoor van sommige mensen dat ze wel gelovig zijn, maar heel veel van hun zekerheden instorten. Of dat ze onzeker worden, of dat ze niet meer weten wat ze moeten geloven. En het is ook een hele warrige tijd, een moeilijke tijd. Ik zie ook mensen, regeringen en instituties afscheid nemen van God en van geloven, van religie. He, religie is bijna iets fouts geworden waar je op tv niet meer over praat. Hebben jullie het ook gemerkt? He, als het over geloof gaat, dan wordt het heel snel afgekapt of weggedraaid of ingekort. Maar het is moeilijk geworden om nog te spreken over geloof, over religie. Want het is iets wat niet meer past in het beeld van de wereld. Van ongelovige mensen. En ik heb in die 40 jaar dat ik de Heer Jezus Christus nu zo'n beetje mag volgen, misschien al iets langer, de secularisatie zien toenemen. En christelijke bolwerken een zwaai zien maken naar de andere kant, een richting van God af. We doen water bij de wijn. En in veel gevallen is er van een levend geloof in Jezus Christus, in een God als schepper, een God die uit liefde voor deze wereld zijn zoon gaf, de kern van ons evangelie, is amper meer ruimte in het denken van mensen. Maar ik wil me vanmorgen met jullie verheugen over het wonder wat ons is overkomen. Dat wonder, weet je, dat we hier met een heerlijke band, met Mirjam en met die hele zaal, dat we God mogen prijzen, omdat we weten dat het zo is, dat er een hemel is waar onze toekomst ligt en waar we nu al een stukje naar op mogen stijgen en voor zijn troon hem de lof en de dank mogen brengen. Dat is toch bijzonder, of niet? Dat is toch bijzonder dat we dat als gelovige mensen, als volgers van Jezus, dat hier al mogen beleven nu. En we kunnen ons amper voorstellen hoe het straks zal zijn. Wie heeft daar een voorstelling van? Kelly Jane, hoe zal dat zijn? Geweldig, hè? Ja, prachtig, hè? Ja, bij hem zijn, hè? Ja, geweldig, meid. Geweldig. Ja, dat is onvoorstelbaar, hè? Nu is God is vaak nog een beetje... Ja, iets waar we een beeld bij moeten krijgen of zo. Weet je. Ik spreek wel eens mensen die zeggen van ja, ik krijg niet echt een beeld bij God. Ik krijg niet echt een gevoel bij God. Ik krijg niet echt een gevoel bij Gods liefde. Maar straks dan zullen we het aanschouwen. En wat een moment moet dat zijn straks. En daar wil ik me over verheugen vanmorgen. Over het wonder wat ons is overkomen. Namelijk dat op een moment in ons leven God de Schepper, onze Vader, door zijn geest heeft overtuigd van onze zonde. En als reactie daarop heeft hij ons gered, hij heeft ons verzegeld met zijn Heilige Geest. En ons heilig gemaakt. Apart gezet, als het ware, als zijn eigendom in zijn hemel. En dat is geweldig. Ik weet dat ik grote woorden uitspreek. Maar het is de waarheid uit de Bijbel, Gods woord. En daar mogen we van genieten. Weet je, de teksten die we tegenkomen in Gods woord, hè, zoals we net ook gelezen hebben... Dat we heilig zijn geworden in Jezus Christus. Ja, daar mogen we van genieten. Sterker nog, ik geloof dat het een opdracht is van God dat we ervan moeten genieten, of niet? Is het allemaal een beetje vrijblijvend voor jullie, voor mij, voor ons? Nee, het is een opdracht van God door zijn Zoon aan ons, door de Geest, om te genieten van wat we ontvangen hebben in hem. En dat kunnen we niet maar zomaar langs ons laten afvallen. We mogen heilige handen naar hem opheffen. We mogen heilige handen opheffen naar een heilig God. In een hemels heiligdom. En we mogen in aanbidding voor hem komen. In dankzegging. We zijn zo bevoorrecht. Dat we zijn genade mochten ontvangen en daaruit mogen leven. Maar, Petrus maakt ons duidelijk dat heilig zijn... Heilig zijn. En heilig zijn, wat is het nou eigenlijk? Wel, heilig, als je naar de grondbetekenis kijkt. Heilig zijn betekent dat je apart gezet bent. Je bent apart gezet, je bent afgezonderd voor God. Het betekent niet dat we heilige boontjes worden of zo. Hè? Want dat hebben wij er vaak bij. Van ja, iemand die heilig is, doet niks meer verkeerd. Nou, dat is het niet. Als je heilig bent, in de Bijbelse context, dan ben je apart gezet. Dan ben je apart gezet, afgezonderd door Jezus Christus, door zijn liefde, door Gods genade. Ben je afgezonderd als het deel van God. Dan ben je voortaan van God. Dan ben je van hem, dan ben je zijn eigendom. Eng, hè, als je iemands eigendom bent. Nou, kan je vertellen, Er is niets beter als het eigendom te zijn van God de Vader, God de Schepper. Want hij is de oorsprong van ons leven. Hij is de oorsprong van deze schepping. Hij is de oorsprong van alles. En die geweldige macht, die geweldige God, die zegt van, als jij gelooft in het evangelie van mijn Zoon Jezus Christus, dan ben je welkom. En dan word je mijn persoonlijk eigendom. Dan mag je bij mij horen. Nog steeds eng? Of zeg je van, nou, klinkt wel goed eigenlijk, toch? Goed, hè? Nou, dat is wat God met ons voor heeft. We zijn ontzettend bevoorrecht. Maar Petrus geeft wel een waarschuwing. Hij schrijft in vers 16, er staat geschreven, vers 15, maar zoals hij die u geroepen heeft heilig is, wordt zo ook heilig in heel uw levenswandel. En dan in vers 16, want er staat geschreven, wees heilig, want ik ben heilig. Dus met andere woorden zegt Paulus, als je nou geloofd hebt wat ik jullie vertel, als je tot de overtuiging gekomen bent dat je jezelf over mag geven aan God de Vader, en dat hij dan in liefde zich over jou ontfermt, als God zegt, jij bent voor mij heilig, ik heb je afgezonderd als mijn deel, je hoort voortaan bij mij, dan verwacht ik van jou dat je ook heilig zult zijn. Dat is zo'n gezegde, hè? Frans, noblesse oblige, adel verplicht. Als je mag horen bij de koning, dan hoort er ook koninklijk gedrag bij. Als je plotseling vergeven bent door God de Vader en hij zegt van, je bent mijn kind, dan ben je een koninklijk kind, toch? En daar hoort ook bij dat je koninklijk gedraagt. Dat je de koning volgt. Het brengt ook verantwoordelijkheid met zich mee. Hè? Als we vanmorgen de tekst van Paulus overdenken, of van Petrus, dan worden we daarin ook opgeroepen om vast te houden aan wat we ontvangen hebben. Hou vast. Wees heilig. Zeg niet alleen maar dat je heilig geworden bent. Nee, wees heilig. Durf als een heilige, als een apart gezet kind van God, volwassene van God, durf dan ook heilig te zijn. Durf het uit te leven. Durf ervoor uit te komen dat je heilig bent. Dat je niet meer leeft zoals de wereld, maar dat er een verandering in jouw leven gekomen is. Dat je geloofd hebt in die boodschap van de Joodse Messias, Jezus Christus. Jezus de Messias. En dat je veranderd bent. Durf daarin te gaan staan. Weet je, pak het. Geloven, dat woord geloven in de Bijbel, dat wordt zo makkelijk gelezen vaak. Maar als je in het Grieks kijkt en ook in het Hebreeuws, de woorden pistis en emuna, die hebben eigenlijk wel een betekenis van in actie komen. Het is niet maar alleen maar geloven en achterover zitten en nou, kijken wat er van komt in de komende eeuwen. Maar geloof in de Bijbel is iets wat je in actie brengt. Ik heb vorige week de tekst aangehaald, ik weet niet meer precies waar het staat, maar ik noem het nog een keer. Over die twee mannen die op een gegeven moment een zieke man meenemen. En ze brengen hem bij Jezus. En dan wordt er gezegd tegen die twee mannen, jullie geloof heeft jullie behouden. Dat is geloof. Dat is geloof. Dat is pistis. Dat is emuna. Geloof. Een geloof wat je ontvangt en wat je in beweging zet. Wat maakt dat je in actie komt. Als je dingen om je heen ziet gebeuren, dan ga je daar naartoe. En dan bemoedig je mensen met het evangelie van Jezus Christus. Dat is wat geloof is in de Bijbel. Dat is het geloof wat God van ons verwacht. En dat is wat God van ons verwacht in heiliging. Als God ons heilig maakt, dan verwacht God dat we ook echt heilig zijn. Dat we gaan wandelen, dat we gaan leven, dat we ons gaan bewegen als heilige mensen die apart gezet zijn. Apart gezet en gereserveerd voor God, zou ik bijna zeggen. Het brengt verantwoordelijkheid met zich mee. Zo belangrijk om ook die teksten van Petrus en ook straks van Paulus goed tot je door te laten dringen. Als ik de volgende dia mag. Ja. Efeze 4, vers 20 tot en met 24. Maar u hebt Christus zo niet leren kennen, als u hem tenminste gehoord hebt en door hem bent onderwezen, zoals de waarheid in Jezus is. Namelijk dat u wat betreft de vroegere levenswandel, de oude mens aflegt, die te gronde gaat door de misleidende begeerte. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken en u bekleedt met de nieuwe mens, die overeenkomstig het beeld van God geschapen is in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Wel, in de versies die voorafgaan aan deze tekst waarschuwt Paulus de gelovigen in Efeze om niet te wandelen als de ongelovige mensen in Efeze. Die onwetend zijn, hè, van wie het verstand nog is verduisterd. Maar in de tekst die ik las met jullie, spoort Paulus hen aan om hun denken te veranderen. Durf je denken te veranderen? Verander je denken, vernieuw je denken en bekleed je met een nieuwe mens, hè, eigenlijk met Christus, in rechtvaardigheid en heiligheid, herkenbaar als nieuwe scheppingen. Bekleed je met een nieuwe mens. Wat wil Paulus daar nou mee zeggen? Het weten dat je heilig bent, dat je apart gezet bent, dat je voortaan van God bent, dat je behoort bij Gods deel, dat je een deel van God bent, zou moeten bewerken in jouw leven, in mijn leven, dat we aan de buitenkant herkenbaar worden. Als we doen wat Paulus hier van ons vraagt, bekleed je met een nieuwe mens, eigenlijk met Christus, bekleed je met die nieuwe mens die overeenkomstig het beeld van God geschapen is. Bekleed je met die herstelde mens. Laat niet meer die oude mens, die oude ik, die oude jij, laat die niet meer het voortouw nemen in je leven. Laat die niet meer zichtbaar zijn. Maar maak zichtbaar dat je nieuw bent geworden. Ik denk dat Paulus hier echt een hartsverlangen deelt. Dat Paulus daarna verlangt dat mensen op zijn prediking tot dit punt zullen komen. Weet je, niet alleen maar zeggen, ja, geloof het wel. Maar dat ze dat woordje geloven heel erg serieus zullen nemen en dat ze zullen veranderen naar het beeld van die nieuwe mens, Jezus Christus. En dat ze zich als het ware zullen overkleden. Paulus zegt op een andere plaats, leg dan af. En dan komt er een hele rij van allerlei menselijke eigenschappen, nare menselijke eigenschappen. En hier zegt Paulus, bekleed je dan. Bekleed je dan met die nieuwe mens. En wie is die nieuwe mens? Jezus Christus. Hè? Jezus Christus. Laat die nieuwe mens, die nieuwe schepping die je bent geworden, doorschijnen aan de buitenkant. Maak het zichtbaar. En hoe is dat dan met ons? Hoe is het met mij? Hoe is dat met jullie? Zijn wij herkenbaar? Als mensen naar ons kijken, als mensen naar jullie kijken, naar jullie, wat zien die mensen dan? Zien ze dan nog steeds het oude beeld van jou, van mij, van jullie? Of zien ze daar de glorie van God? Zien ze daar een nieuwe schepping die alle kenmerken heeft van God, die dingen doet die je van God verwacht, die zich gedraagt zoals God dat van ons verwacht, die mensen zegent, die mensen bepaalt bij de heiligheid van God, die mensen bepaalt bij de liefde, bij de genade van God? Zijn we herkenbaar? Weet je, en dat vraagt nogal wat voor ons. Moed, durf. Maar bovenal vraagt het vertrouwen op de God die ons door Jezus Christus heeft gered. Heeft geheeld, heeft apart gezet als zijn erfdeel. En ik moet jullie zeggen dat het door de wereld zoals die verandert niet makkelijker gemaakt wordt. Want er wordt door de wereld en door ons tegenstander enorm aan ons geschud. We worden uitgedaagd, verleid om ons geloof los te laten en onze heiligheid te verloochenen. Concessies doen naar de wereld. Ik neem eventjes gas terug. Ik ben een beetje voorzichtig geworden. Want als ik me uit als christen, als ik me bekend maak als christen, dan overkomen me nare dingen wellicht. We worden gedwongen soms om ons geloof los te laten en onze heiligheid te verloochenen. Soms worden we in de hoek gezet. Maar God weet dat. En hij geeft ons door Paulus nog meer wijze raad om ons te beschermen. Naast dat we ons moeten bekleden met die nieuwe mens, met die nieuwe schepping. Die moet naar buiten komen, die moet zichtbaar worden. Geeft Paulus nog een belangrijk advies. Een belangrijk kledingadvies zou ik bijna zeggen. Op de volgende dia, een stukje uit Efeze 6. Daar lezen we Bekleed u met de hele wapenrusting van God. Waarom? Opdat je stand kunt houden tegen de listige verleidingen van de duivel. Want we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed. We knokken niet tegen mensen. Dat denken we vaak, dat we tegen mensen knokken, maar dat is niet zo. Maar we vechten tegen de overheden. Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van dit duisternis van, de tijd, van dit tijdperk. Tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Dit is eigenlijk zo belangrijk om dit te begrijpen, hè, in de tijd waarin wij leven. Wij denken ook vaak dat we tegen mensen knokken, maar in principe is dat niet zo. Wij hoeven geen strijd te voeren tegen mensen. Ja, vaak draait het daarop uit, omdat alles wordt zo opgestoten, alles wordt zo groot gemaakt. En soms zijn er grote problemen, hoor, zeg ik eerlijk. Maar uiteindelijk, hè, Paulus zegt, we hebben de strijd niet tegen vlees en bloed, maar tegen de overheden. En welke overheden zijn dat dan? Nou, dat zijn de vijanden van God. Satan en zijn machten. Dat zijn degenen die strijden tegen ons en waar we mee te maken hebben. Hè? Tegen de machten, tegen de wereldbeheersers van de duisternis van dit tijdperk. En natuurlijk schrijft Paulus over zijn tijd, maar ik geloof dat het in deze tijd precies hetzelfde is, lieve mensen. Dat we ook te maken hebben met de wereldbeheersers van de duisternis van ons tijdperk. We strijden tegen de geestelijke machten van het kwaad in de hemelse gewesten. Wow, je wordt van de woorden bijna al bang. Maar het is wel realiteit. We kunnen wat God door zijn apostelen neerlaat schrijven, niet naast ons neerleggen van, ja, onwaar deze keer. Daar kan ik niet zoveel mee. Het is een eerlijke waarschuwing van Paulus. Neem bovenal het schild van het geloof op. Oh, dat is de volgende dia trouwens. Ja, dankjewel. Neem bovenal het schild van het geloof op, waarmee u alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. En neem de helm van de zaligheid en het zwaard van de geest, dat is Gods woord. Terwijl u bij elke gelegenheid met alle gebed en smeking bidt in de geest en daarin waakzaam bent met alle volharding en smeking voor alle heiligen. Het is zo belangrijk dat we ons ook naast ons bekleden met die nieuwe schepping, dat we ons ook bekleden met die geestelijke wapenrusting. En geloof me, ik geloof van harte dat we door het offer van Jezus Christus gered zijn. Dat is voldoende. We zijn veilig in hem. Tot het moment dat we in heerlijkheid bij hem opgenomen zullen zijn. Maar er wordt nog wel aan ons geschud en getrokken. Er wordt nog geprobeerd om ons van onze zekerheid af te halen. Er wordt geprobeerd om ons op het verkeerde been te zetten. Ons wordt wijsgemaakt van, ja, dat hele verhaal, joh, over vergeving, dat is allemaal een fars. Het is een verhaal van 20 eeuwen geleden. Het gaat nergens meer over in deze tijd. Past niet meer van je kant. Er wordt aan ons geschud en getrokken en er wordt net gedaan of dan we allemaal gekkies zijn. Van alle kanten wordt geprobeerd om ons aan het twijfelen te brengen. En daarom is het zo belangrijk om dat schild van het geloof op te heffen. Wat staat erbij? Waarmee je alle vurige pijlen van de boze zult kunnen uitblussen. Maar dat is niet zo'n lauw geloofje wat we vaak hebben. Dat is dat geloof wat ons in beweging zet. Dat is dat geloof wat maakt dat we in actie komen. Dat is dat geloof dat maakt dat we ons geloof echt gaan uitleven. En dat ook tonen in de wereld. Van ja, hallo, dat geloof is niet zomaar iets. Dat geloof is niet zomaar iets waar we ons achter verschuilen. Nee, dat geloof is iets wat ons kracht geeft. Het geloof in Jezus Christus maakt dat ik al 40 jaar mag geloven. En dat ik erop uit mag gaan. En dat ik mensen mag wijzen op Jezus Christus, de Verlosser. De Zoon van God, die zijn leven voor ons heeft gegeven. Weet je, en daarmee, als je zo in het leven staat, daar doof je die vurige pijlen van Satan mee. Dat is een schild van geloof opheffen. Dat is niet het schild van geloof, maar een beetje losjes achter je laten slingeren, achter je rug houden. Want ja, stel je voor dat ze het zien, dat ik geloof. Opheffen dat schild. Laat het ze maar zien. Ja, je kan zeggen tegen me wat je wil, maar ik geloof dat God machtiger is als wat dan ook in de hemelse gewesten of op aarde. Ik geloof daarin. Dat geloof is voor mij echt zo'n machtig wapen. En dat is belangrijk, lieve mensen. Neem ook die helm van de zaligheid en het zwaard van de geest. Neem dat alsjeblieft op. Weet je waarom die helm zo belangrijk is? Die helm heb je nodig om je gedachten te beschermen. Want waar word je uiteindelijk aangevallen? In je gedachten vaak, in je denken, toch? Daarom is het belangrijk dat we die helm opzetten. De helm van de zaligheid. Weet je wat dat denk ik betekent? Er zijn veel uitleggingen over, hoor. Maar ik denk, hè, in je denken wordt het geloof gevormd en komt de zekerheid dat je echt gered bent door God en dat je zalig bent geworden. Dat is natuurlijk een beetje een oude katholieke uitdrukking. Maar dan word je ook zalig verklaard. Maar wij zijn gewoon zalig geworden, we zijn gewoon gered en we zijn een kind van God geworden door genade. En dan ben je zalig, toch? Dan kun je ook zalig van genieten, van die zekerheid. Maar die zekerheid moet je wel beschermen. Als je daar niet als het ware een muur omheen bouwt, dan is het kwetsbaar. Althans, dat is wat ik lees in wat Paulus opschrijft. Je moet die helm van de zaligheid en het zwaard van de geest moet je opnemen, Gods woord. Je moet Gods woord gebruiken en je moet die helm van de zaligheid echt, zet hem op je bolletje. Het is gewoon zo belangrijk om te voorkomen dat je gedachten beïnvloed worden. Ik geloof echt van harte dat ik door het offer van Jezus Christus volkomen gered ben. Ik zei het net al. Maar ik weet ook dat er aanvallen zijn. Ik weet dat er vurige pijlen worden afgeschoten. En ik weet dat ik die af moet houden. Ik weet dat ik ze af moet weren. Het conflict tussen Israël en Hamas, de oorlog in Gaza, is een dankbaar onderwerp. En wordt op social media vooral misbruikt om ons als christenen aan het twijfelen te brengen. Dat van de week nog een paar stukjes te lezen. Van invloedrijke influencers. Met duizenden, soms honderdduizenden, soms miljoenen volgers. Die constant aan één stuk door hun gif spuien over Israël. Constant hun leugens verspreiden om Israël in discrediet te brengen. En dat gaat ook al heel lang niet meer alleen om Gaza. Maar de Bijbelse historie en de band van de Joden met het land van Israël worden ondermijnd. En afgeserveerd als verzonnen verhalen. Lieve mensen, als we de legaliteit van de aanwezigheid van Joden in het huidige Israël in twijfel trekken, dan trekken we eigenlijk ook de geloofwaardigheid van de God van Israël in twijfel. Snap je wat ik bedoel? Want die Bijbelse geschiedenis en ook de fysieke geschiedenis van dat volk Israël is zo verbonden met dat land Israël. Dat kan je niet uit elkaar halen. Als je zegt dat hele verhaal over het land van Israël is een leugen en onjuist, dan vervalt daarmee het bestaansrecht van Israël als volk. Maar wat vervalt er dan nog meer? Als er geen volk Israël is, als er geen land Israël is, als het niet bestaat, als dat een leugen is, als dat een fars is. Wat blijft er dan nog over van ons evangelie? Ja, niets. Als het verhaal over Israël als land en als volk ongeloofwaardig is en als we dat moeten vergeten, dan is er dus ook geen Bethlehem geweest waarin een verlosser zou geboren kunnen worden. Toch? Ga ik nou een beetje kort door de bocht. Want dat is wat er achter die gedachten zit. Twijfel zaaien over de legitimiteit van Israël als volk en als land. En als we daar twijfel over gezaaid hebben, komt de twijfel over het bestaan van Jezus als verlosser vanzelf in het gedrang. Want dan is er geen grond meer om te geloven dat die verlosser in Bethlehem als Joods kindje, babytje geboren werd. En dat is het sluiperige van onze tegenstander. Weet je? En als je die helm niet op je bolletje hebt staan, dan trap je daarin. Dan trap je in die verhalen. Het is zo verbonden met Israël. Je kan dat niet uit elkaar halen. Je kan het een niet van het ander scheiden. Jezus Christus, en ik blijf het altijd zeggen in preken, onze Heer, Yeshua HaMashiach, werd geboren in Israël als een Joodse baby, voorzegd door profeten uit het volk van Israël. En de apostelen die de wereld introkken waren Joodse mannen, geroepen door Jezus, Yeshua. Ja, als we het fundament onder die verhalen, namelijk dat God Israël verkozen heeft en dat God ze het land Israël gaf, als we dat weg laten halen door allerlei influencers die proberen ons met hun praatjes te beïnvloeden, als we daar achteraan rennen, als we dat ons eigen gaan maken, als we daarin gaan trappen, weet je wat er dan gebeurt? Dan zie jij mijn lege handen. Dan zie ik ook mijn lege handen. Geen Israël. Dan is er ook geen Joods verhaal. En is er ook geen verhaal over Jezus. En wordt alles je uit handen getrokken. En sta je ongered in het leven. Het is zo verbonden met elkaar. De boeken in het Nieuwe Testament die zijn geschreven door Joodse mannen en bevatten zoveel verwijzingen naar oud-testamentische schriftgedeelten. Dat er niet veel over zou blijven als we die achterlaten. Als we alleen maar zeggen, nou het Nieuwe Testament, dat kan, maar het oude moeten we vergeten. Weet je, dan kunnen we meer dan de helft van de evangelie afschrappen. Van de brieven van Paulus en Petrus. Beseffen hoeveel er op ons afkomt als gelovigen. Realiseren onszelf dat we bescherming nodig hebben. Het zwaard, het schild. We hebben het nodig en we moeten het opheffen. We moeten het niet ongebruikt ergens in een hoekje neerleggen. Maar we moeten het actief gebruiken. We moeten dat schild opheffen, we moeten dat zwaard hanteren. Dat moet je ook kunnen. Ik ga nog twee teksten met jullie lezen die ons bepalen bij de noodzaak van die bescherming. En die staan niet op de dia, dus je hoeft nog even niet door te klikken, sorry. Ik ga eerst met jullie lezen 1 Johannes 4, vers 1 tot 2. En daar schrijft Johannes het volgende. Geliefde, en dit is een pittige tekst en die moet je echt ter harte nemen hoor. Geliefde, gelooft niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn, want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Hé, het is niks nieuws, die valse stemmen, die valse profeten. 1 Timotheus 4, schrijf deze tekst op, hè, die eerste. 1 Johannes 4, vers 1 tot 2. En lees hem nog eens door voor jezelf. 1 Timotheus 4. Maar de geest zegt uitdrukkelijk dat in latere tijden sommigen afvallig zullen worden van het geloof en zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. De profeten voorzagen het al. Er zullen tijden komen dat mensen zullen afvallen van de waarheid. Dat ze afvallig zullen worden van het geloof. En zich zullen wenden tot misleidende geesten en leringen van demonen. Die demonen zien er vaak uit als een soort influencers. Zijn eigenlijk een soort influencers. Die demonen waren influencers. Die liepen al ver voorop in hun tijd. Paulus waarschuwt ervoor. Ze zullen komen, weet je? Hij zegt niet, misschien komen die al. Nee, ze zullen komen. En ze zullen mensen laten afvallen van hun geloof. Het is een bijzondere waarschuwing. Lieve mensen, jonge lui, neem het ter harte. Je bent kwetsbaar als je heel veel op de social media zit te scrollen en te zoeken. Zonder dat je je helm op hebt en als je je zwaard niet hanteert. Dan ben je zo vatbaar voor deze leerlingen, voor deze demonen, voor deze verleiders. Lieve mensen, ga afsluiten. Mag ik jullie eens vragen, zijn jullie je bewust van je heiligheid? Wie? Ben je ervan bewust? Dat je heilig gemaakt bent. Ja, bij ons hangt er zo'n aura omheen. Dat woordje heilig. Ah, dan moet je helemaal perfect zijn. Mag je geen steentje laten vallen. Mag je nooit eens een keertje struikelen. Mag je nooit sprongen eens uit je mond laten floepen. Ach, daar gaat het helemaal niet over. Nee, het gaat heilig zijn of heiligheid. Het gaat over verwondering. Dat de God die hemel en aarde gemaakt heeft. Dat die mij gered heeft. En apart gezet heeft. Afgezonderd heeft. Als zijn deel. Daar gaat het om. En daar moet je bewust van worden. Dat is belangrijk. Oefen jezelf daarin. Ga erover lezen. Zoek die termen op in de Bijbel. En verwonder je. Wow, ik ben heilig. Ik ben apart gezet. In de hemel, met God de Vader. Door Jezus Christus. Zijn we daar ons van bewust? Willen we dat ook bewaren? Willen we dat koesteren? Dan moet je je wapenen. Dat kan niet anders. Ik ga met jullie nog één tekst lezen die wel op de beamer staat. En dat is een tekst met een belofte. Die wil ik jullie ook meegeven. Ik wil niet alleen maar vermanen, maar ik wil ook iets meegeven aan jullie. En dat is een hele mooie. Efeze 1. Efeze 1 vers 13. En daar lezen we het volgende. In hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, namelijk het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, tot lof van zijn heerlijkheid. Geweldige belofte. Een geweldige belofte. In hem ben je Als je het woord van de waarheid, het evangelie, gehoord hebt en gehoorzaamd hebt. Horen is niet voldoende, maar horen is ook, dat betekent ook vaak horen. Dat Joodse woord vooral voor horen betekent niet alleen dat het in je oor komt, betekent ook dat het doorgaat naar je hersenen en dat je er iets mee doet. Dat je in actie komt. In hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Je bent verzegeld. En dan zegt Paulus in vers 14 nog iets, die het onderpand is van onze erfenis tot de verlossing die ons ten deel viel tot lof van zijn heerlijkheid. Dat woordje onderpand, dat is niet het onderpand wat wij kennen. He, als wij in hypotheken gaan, dan is ons huis het onderpand. Als je ziek wordt, geen inkomen meer hebt, dan pakt de bank je huis en zegt zo, het is betaald, de hypotheek. Goed geregeld, goed gedaan. Er staat hier iets anders. Er staat eigenlijk een woordje, hoe vertaal je dat, handgeld. Toen ik ging werken, heel, heel lang geleden, verkochten we gebruikte machines en dan kwamen de mensen uit Midden-Oosten handelaren en die betaalden ons handgeld. En weet je, dat was de garantie van, oké, wat ik beloofd heb dat ik gekocht heb, dat betaal ik jou en ik kom het ook ophalen. En als je deze tekst zo gaat lezen, die het handgeld is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel, dan wordt hier eigenlijk geschreven, hey, ik heb jullie gekocht. En de Heilige Geest is het handgeld, de garantie dat ik straks de rest kom betalen en dat ik jullie op kom halen. Het is eigenlijk, Paulus beschrijft hier eigenlijk een manier waarop Jezus de deal bezegelt waarmee hij ons gekocht heeft. Is dat niet geweldig? Is het niet geweldig? Wie van jullie is zeker dat hij een kind van God is? Steek je hand eens even op. Voor jullie geldt deze belofte. Dit is een belofte dat hij zal komen en dat hij ons op zal halen. Want zegt hij, ik heb het handgeld betaald. Je hoeft niet te twijfelen. Er is geen twijfel mogelijk. Maar ik ga jullie ophalen. Want ik heb het handgeld al betaald en ik zal de rekening volledig kwijt. Ik zal volledig betalen voor alles wat gebeurt, voor alles wat jullie gedaan hebben. Zal ik jullie zuiveren. Ik heb het handgeld betaald. Mirjam, wil jij alvast... Kijk, met je bandje komen. Ik denk wat we vanmorgen besproken hebben, lieve broeders en zusters, superbelangrijk is. Superbelangrijk. Weet je, als we zeker weten dat we geloven in de Heer Jezus Christus, in het werk wat hij gedaan heeft. Als we weten dat we tot geloof gekomen zijn, Dan hoeven geen twijfel meer te zijn. Dan hoeven we ons niet meer door wereldse stemmen of influencers in de war te laten brengen. Mensen die ons van Jezus Christus af willen trekken. Het zijn eigenlijk de demonen waar Paulus ons voor waarschuwt. Kijk uit. Want ze willen je afnemen wat je ontvangen hebt. Ze willen je aan het twijfelen brengen. Twijfel is het ergste wat een christen kan overkomen. Als er maar een klein beetje twijfel in je leven komt, dan komt de tegenstander en die wrikt het steeds verder. Want hij weet je te vinden als je niet beschermd bent. Ik wil een moment bidden. En als er mensen zijn die hierdoor aangesproken zijn en zeggen van ja, ik herken het. Ik word aangevallen. Nou, bid dan dit gebed met me mee. Zullen we ons ogen sluiten? En wees vrijmoedig. Durf te belijden naar God, want hij is een liefdevolle vader. Weet je, die er alles aan wil doen om jou straks behouden in zijn koninkrijk te brengen. Maar ook in de tijd daarnaartoe gewoon een mooi leven te laten leiden als gelovig kind van God. Want dat mag. Weet je, we hoeven niet als een fool on the hill, als een kluizenaar gaan zitten om die tijd door te komen. Maar we mogen leven. Maar we moeten wel oppassen hoe we leven. Brengen we niet onze heiligheid in gevaar. Als we geroepen zijn, dan zijn we heilig. Waarom? Omdat we hem horen en hij is heilig. Vader in de hemel, ik wil u bedanken voor deze morgen. Ik wil u bedanken voor de band, Heer, die ons al zo in uw heiligdom bracht. Ik wil u danken dat we zo bepaald zijn, ook in de liederen, door het wonder dat u die heilig bent, dat u ons onheilige mensen geroepen heeft. Ik wil u danken voor het wonder dat we als mensen daar ja op mogen zeggen. En dat we nu in de tijd waarin we leven, dat we ook naar u toe mogen gaan en zeggen van Heer, geef me geloof. Kom het te hulp. Geef me geloof. Geef me geloof door uw Heilige Geest, Heer. Want ik wil beschermd worden. Ik wil behoed worden tegen die invloeden van de duisternis. En ik wil ook al ben je jong of ben je oud, beleid aan de Heer dat je hem wilt volgen. Dat je ernaar verlangt om werkelijk zijn kind te zijn. Zijn nieuwe schepping. Die verwacht. Die uitziet naar het moment dat de Heer Jezus zal komen. En het onderpand, het handgeld, zal overhandigen om ons werkelijk helemaal vrij te kopen. Dat handgeld is de belofte van Jezus Christus door Paulus. Dat we niet achter een loze belofte aanlopen. Maar dat Jezus Christus ten volle zal betalen voor ons. Hij zal het helemaal inlossen. En ons helemaal bevrijden. En ons een nieuwe toekomst geven. Vader, ik wil u danken voor dit moment. Ik wil u danken voor deze gemeente. Ik wil u danken, Heer, dat we daarin ook zoveel mooie momenten al beleefd hebben. En dat we voorop een afstand toezien, Heer, hoe het groeit. En hoe mensen tot geloof komen, hoe mensen gedoopt worden. En ik wil u bidden, Heer, wilt u in dat pad verder gaan, Heer, met deze gemeente. En hen zegenen, Heer, op alle manieren die ze nodig hebben, Heer. Dat ze tot eer en glorie van u in deze omgeving mogen zijn en opereren. Dat ze nog heel veel mensen mogen bereiken, Heer. En mogen brengen in uw aanwezigheid. Heer, raak ons aan en maak ons sterk in deze moeilijke tijd. In Jezus' naam. Amen.